In de inleiding zojuist hebben wij als eerste lied gezongen. Groot is uw majesteit. En daarna hebben we uit Colossense 2 gehoord dat we ons vooral niet moeten laten misleiden. En daarna hebben we gehoord waaruit die misleiding dan toch altijd weer bestaat. De misleiding is dat wij de majesteit van Christus aan de kant schuiven en proberen de majesteit van het mensdom, en dus van onszelf, daar komt het op neer, omhoog te steken. Want hoe dan ook, hoe vreemd het ook mogen klinken, religie heet ook gewoon godsdienst. Maar in plaats van dat in religie God gediend wordt, wordt in de praktijk slechts de mens gediend. En wordt God ondergeschikt gemaakt aan de mens. Ik weet wel dat het dikwijls anders wordt voorgesteld, maar ook dan zeg ik, laat u niet misleiden, want het idee van godsdienst is toch altijd dat die goden er zijn om ons te helpen. Bij het oversteken zeg ik altijd spottend, maar die uitdrukkingen van mij kent u langzamerhand al. En het idee van godsdienst is dat men probeert God naar zijn hand te zetten, de goden te manipuleren, de goden, de geesten, wie ze maar zijn, goedgunstig te stemmen. En het christendom is helaas daarin geen uitzondering, maar het wordt dan ook gerekend tot de grote godsdiensten in de wereld. Ik roep altijd meteen, maar daar hoor ik niet bij. En daar ben ik heel blij mee, eigenlijk. Want ja, dat kan je nou wel doen, de mens omhoog steken en zeggen dat de mens in werkelijkheid zo zondig niet is, maar dat hij slecht geïnformeerd is over zijn eigen goedheid, want dat waren dan toch de woorden van dokter Schuller. Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb in mijn leven wel een paar keer voor de spiegel gestaan. Ik bedoel het overdrachtelijk. En goede informatie over de mens is er niet. Over deze mens in ieder geval niet. En ik heb ook wel eens gekeken naar andere mensen in de loop der decennia, mag ik inmiddels zeggen. Dat is toch wel een luxe. In de loop der decennia, maar ik heb heel wat verkeerd zien gaan. Ik bedoel, je komt er niet mee weg. Bovendien, zo'n hele opvatting is natuurlijk niks anders dan wat we in het algemeen in een brede kring kennen als humanisme. En daarbij is menselijkheid het hoogste goed waarnaar men zou moeten streven. En de mens zelf is daarbij zijn eigen hoogste norm. Nou is dat technisch onmogelijk. Wij noemen dat een nulmeting. Als het over wiskunde ging en over techniek. Je kunt niet je eigen norm zijn. Er komt altijd hetzelfde uit namelijk. Dat is volstrekt onmogelijk. En die normen van de mens, die veranderen, die zijn afhankelijk van het weer. Dat gaat zo verschrikkelijk op en neer. Dat is de geschiedenis van de mensheid enzovoorts. Dat is nou net het probleem. De vraag is altijd, maar zijn er geen andere normen hogere dan de mens? Die bieden echt houvast. En die hogere normen die worden ons voorgesteld, als ik het ook maar eens heel kort zeg dan, even in een inleiding. Die hogere normen worden ons voorgesteld in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Die ons alles is. Die ons geworden is heiligmaking en rechtvaardiging en verlossing en wat er allemaal maar staat. Die het leven is, de waarheid en vooral ook de opstanding. Want ja, je kan al wel roepen dat wedergeboorte is een verandering in het leven van de mens. Dat is het als het goed is ook daadwerkelijk. Maar het probleem ervan is, daar heeft hij niks aan, want dood gaat hij toch. En ik weet, dat is harde praat, maar ja, ik doe me net of het maandag is of zo. Dan kun je dat wat makkelijker zeggen. Het heeft allemaal niet zoveel zin. Ik bedoel, misschien is het zinnig voor een poosje dat de mens verandert en zich verbetert. Dat ligt ook in het wezen van de mens. Ik heb daar ook niks tegen. Het is trouwens ook een beetje een open deur intrappen. Want u weet, een kind dat geboren wordt, dat is nog niks. Dat moet nog wat worden. Daar wordt het ook lang mee achtervolgd, met dat het wat worden moet later, als het groot is, enzovoorts. En daarna wordt het kind als volwassen mens zichzelf bewust en denkt, moet ik nou nog wat worden? Nou, als het nou nog wat moet worden, wordt het niks meer. Dan ben je boven de 40 of zoiets. Ik bedoel, dat houdt een keer op. Ik heb wel eens gehoord het idee van evolutie. Ja, dat bestaat in alles wat net ter wereld komt. Dat moet zich ontwikkelen tot iets. Moet nog van alles leren en feitelijk moet nog iets worden. Maar na het opgaan en het blinken volgt het verzinken. En dan heb je dus het tegenovergestelde van evolutie. Ik bedoel, natuurlijk kun je zo'n beginsel als ontwikkeling en vooruitgang ergens wel terugvinden in de natuur. En ook in het leven van sommige mensen, godzijdank, denk ik dan altijd. Bij sommigen ook helemaal niet hoor, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat is er waarschijnlijk, maar daarna valt het toch weer gewoon naar beneden. Het is bergje op en dan bergje af. En bergaf gaat altijd sneller dan bergop. Makkelijker. Ook. En sommigen begeven het al bij bergop. Maar goed, laat ik het daar niet verder over hebben. Waar ik het over hebben wil, is over die majesteit die ons voorgesteld wordt. Want ik wil u nou gewoon eens een keer meenemen naar het laatste Bijbelboek. Naar de eerste woorden daarvan, meer in het bijzonder. En terwijl ik dat opzoek, zeg ik dan, nou ja, dat boek Openbaring, dat is het stiefkindje van de Bijbel eigenlijk, hè. Daar kan men in de praktijk niks mee. Men heeft hooguit de titel van het boek genomen en toegepast zo links en rechts. Want u weet, Openbaring is apocalypse. En we spreken over apocalyptische toestanden, rampen, oordelen, of wat het maar wezen mag. Met name dus is de titel van dit boek een synoniem geworden voor alle ellende die het mensdom kan overkomen. Want dat is toch wel duidelijk als je dat boek leest. Daar staat toch een hoop ellende in die de hele wereld zal treffen enzovoorts. En dat is het dan. En daarom hebben we het in de praktijk helemaal achter in onze Bijbel staan, zeg ik dan enigszins cynisch. Zo van, nou ja, het hoort er eigenlijk niet bij. En wat men ermee moet, wat je ermee kan, nou eigenlijk helemaal niks. Want als je het idee hebt dat de mensheid ontwikkeld moet worden en dat we zo paradijselijke toestanden alsnog kunnen krijgen hier op aarde, dan stelt Openbaring ons toch in hoge mate teleur. Nou ja, over hoofdstuk 21 en 22 klinkt dan redelijk positief. Dat is dat visioen over het nieuwe Jeruzalem. Maar wat eraan vooraf gaat, is niet anders dan ellende en bloed en wat het maar was allemaal. Hè. Dus ja, wij kunnen daar niks mee. Ons wordt ook trouwens in het algemeen ontraden om ons met het boek bezig te houden. En dat zou dan weer zijn omdat het ons voor vraagstukken stelt die volstrekt onoplosbaar zijn. Populair gezegd, en ik weet, ik praat vanmiddag maar weer eens heel arrogant. Populair gezegd, men komt er dus niet uit. Men heeft geen idee wat men ermee moet. Het enige wat men er nog mee gedaan heeft in de praktijk is enige theorieën over het boek ontwikkeld. Hetgeen makkelijk vol te houden is, al die theorieën, zolang men het boek gewoon gesloten houdt. Daar moet je je vooral verder niet mee bezighouden. Dat is wat in de praktijk gebeurd is. In werkelijkheid, we beginnen al met het probleem van de titel. Hè. Er staat boven Openbaring van Johannes. En tot mijn vermaak en grote genoegen luiden de eerste woorden de Openbaring van Jezus Christus. Zodat je daar meteen al op een verkeerd been, op een ander been komt te staan, om zo te zeggen. Ik vind hem wel aardig. De Openbaring van Johannes, maar het begint met de Openbaring van Jezus Christus. Nou begrijp ik ook wel dat een titel van zo'n boek niet bedoeld is om de inhoud van het boek samen te vatten. Dat is namelijk nooit zo. Titels en namen zijn alleen maar om te identificeren, om te herkennen. En men heeft het boek Openbaring genoemd. Nou ja, omdat het zo begint met de Openbaring. En het heet van Johannes, omdat dit Bijbelboek geacht wordt geschreven te zijn door Johannes. Merkwaardige wijze, dat staat er zelfs in, dat zo is. In elk geval in vers 9. Ik, Johannes, enzovoorts. En ik zei merkwaardige wijze, omdat wij nog vier boeken van Johannes hebben. En die zijn anoniem. Dat wil zeggen het evangelie van Johannes en 1, 2, 3 briefjes van Johannes. En daar staat ook zijn naam niet in. En in dit Bijbelboek wel. En dat helpt ons weer bij het herkennen van het evangelie en de brieven. Het herkennen van die boeken als geschreven door Johannes. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Maar de inhoud van het boek is de openbaring van Jezus Christus. Uit de volgende woorden blijkt wat primair de bedoeling is, namelijk de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Met andere woorden, er is het een en ander bekendgemaakt aan Jezus Christus en die maakt dat weer bekend aan zijn engel, dan wel zijn dienstknecht. Die heet Johannes. En die maakt het dan weer aan ons bekend, ook vandaag zal ik maar zeggen. Hebben we die nog? Dat is wat vers 1 zegt. Het is een openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontvangen heeft. God heeft hem het een en ander bekendgemaakt. En dat is weer om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Ik vind hem wel aardig, die volgorde van wat hier allemaal staat. Want in de eerste plaats betekent dit dat wat Jezus Christus zelf betreft, hij, het is nog lang geen kerst, dus we kunnen het er nu nog even over hebben, hij onder de naam Jezus hier op aarde geboren werd als baby en toen wist hij ook niks. Dat weten we zeker, want bij gelegenheid staat er dat hij toenam in kennis en in nog een heleboel andere dingen. Ik bedoel, hij moest ook wat leren. In elk geval wat het is om ondergeschikt te zijn. Dat moeten wij mensen trouwens allemaal. En op dezelfde manier, dat wil zeggen, we zijn aan God ondergeschikt. En dat moet iedereen leren. Je moet namelijk alles leren vanaf je geboorte. Zelfs de dingen die je van nature zou doen, iets als huilen. We hebben een buurmeisje, die kan het heel goed, die oefent dagelijks. En nachtelijks ook trouwens. Dat kun je leren. En dingen als lopen, ja, dat moet je ook leren met vallen en opstaan enzovoort. Daar is niks bijzonders aan. En wat onze heiland betreft, die heeft dat soort dingen ook moeten leren. Samenvattend, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat kan ik rustig zeggen, want het staat zwart op wit in Hebreeën hoofdstuk 5. Heb je dat nog tot zover? En als hij predikte hier op aarde, dan zei hij, het zijn niet mijn woorden, het zijn niet mijn ideeën, maar het zijn woorden die ik van mijn vader heb ontvangen. En soms ben ik geneigd te zeggen, en soms zeg ik ook hardop gewoon, ja sorry, ik heb dit niet geschreven. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat hier staat. Als ik al ergens verantwoordelijk voor ben, is het om me daaraan te houden. Hoe weet ik dat? God heeft het geopenbaard. In zijn woord. Oké, door zijn geest. Want dat woord is door de geest voortgebracht. En het is veilig om het zo te zeggen. En zo is het met de Heer Jezus ook. God heeft hem wat bekendgemaakt. Heeft hem wat geopenbaard. Zo goed als dat ons geopenbaard wordt, hoe dat zit met Efeze hoofdstuk 3. Ons wordt geopenbaard hoe dat dan zit met die bedeling der verborgenheid die in alle eeuwen verborgen is geweest enzovoorts. En die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Ons worden die dingen geopenbaard. Uit het woord van God, zoals het tot ons komt. Maar fundamenteel, dat is met de Heer Jezus ook zo gebeurd. En vandaar dat de Heer Nicodemus verwijt dat Nicodemus bepaalde dingen niet weet en hij, Jezus, weet ze wel. Hij zegt dat hij weet. Wij weten de dingen die wij spreken, zegt hij tot Nicodemus. En dan zegt hij, ja, dat mag je aannemen. Dan betekenen die woorden niks meer, dat hij wist waarover hij het had. Maar het betekent natuurlijk dat hij ze ook gewoon uit de schrift had en Nicodemus had ze daar ook kunnen vinden, maar Nicodemus wist het niet. Lees het nog maar eens na, dat stukje. Nou, hoe dat ook zij, God heeft iets geopenbaard aan Jezus Christus. En de bedoeling was dat Jezus Christus dat weer zou tonen, demonstreren, doorgeven aan zijn dienstknechten. Dat is ook niet nieuw, want dat is fundamenteel wat wij leren in de aanhef van de brief aan de Hebreeën. Om het makkelijk te houden, hè, waar het gewoon in het kort staat. Hè. Daar staat, God heeft weliswaar in het verleden voormals veel malen op velerlei wijze tot de vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen, implicerend dat de laatste dagen toen al begonnen waren, toen de Hebreeënbrief geschreven werd, sinds de opstanding van Christus namelijk, in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door en in de Zoon. Implicerend, dat doet hij nog steeds, want dat is de strekking van heeft gesproken. Het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd wil zeggen dat hij tegenwoordig nog steeds doet. Hij spreekt tot ons. Ik weet dat dat wat vreemd klinkt, maar het is gewoon de eenvoudige waarheid die daarna in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, dat Christus sinds zijn opstanding en dus sinds deze tegenwoordige dagen zijn aangebroken, deze laatste dagen, dat Christus sindsdien is gesteld tot hogepriester en de priesterlijke functie bij uitstek, de essentie van het priesterlijk werk, is dat het woord van God wordt onderwezen. Dat is wat de priester zou doen. Dat is weliswaar samenvattend gezegd, maar nogmaals, dat is er de essentie van. De priesters werden geacht het woord te bewaren. De lippen der priesters, dat is zelfs Malachi, de lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren. Andersom, de priesters zouden wonen verspreid onder de stammen Israëls, opdat er altijd ergens in de buurt, om de hoek, zeg ik altijd laconiek, dat er altijd ergens een priester zou zijn waar je terechtkomt met je vragen in betrekking tot het woord van God. Bovendien, de priesters hadden ook een plechtig huis, een thuis, dat heette tempel, een priesterlijk huis. En in de tempel werd niet alleen symbolisch, maar ook in het algemeen letterlijk het woord van God bewaard. Was de bedoeling. En symbolisch zeg ik dan, nou ja, dat waren die twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Daar kon je weliswaar niet bij, maar het is de uitbeelding van wat de priesters zouden doen. Het woord van God bewaren en onderwijzen. En tot in het Nieuwe Testament aan toe vind je dus dat er onderwezen wordt in de schriften in de tempel, op het terrein van de tempel, het priesterlijke paleis om zo te zeggen. En Christus is onze hoge priester als er iemand verantwoordelijk is om ons te leiden in heel de waarheid. Dat is een bewuste woordkeus van mijnerzijds. Hè? Als er iemand verantwoordelijk is om ons te leiden in heel de waarheid, is dat de Heer zelf. En dat zou hij ook doen. En hij spreekt tot ons. En hier wordt die situatie beschreven, hier in vers 1. God heeft aan Jezus Christus die openbaring gegeven om zijn dienstknechten te demonstreren de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. U weet, het woord engel betekent maar gewoon boodschappen. En zo zou ik het ook hier maar vertalen eigenlijk. Want die engel en dienstknecht is er maar één. Dat is namelijk Johannes die daarmee ons voorgesteld wordt als de schrijver van dit Bijbelboek, maar tegelijkertijd als de van God gezonde dienstknecht dan wel bode om deze dingen op te schrijven en na te laten voor het nageslacht. Daar komt het op neer. De welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Dat de welke slaat dus op Johannes, die het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Daar herkennen wij trouwens Johannes in, want het Johannes-evangelie begint met een uiteenzetting over het woord dat van ouds geweest is en dat inmiddels vlees geworden is en dat verkondigd wordt. En ook de brieven van Johannes beginnen met gelijke woorden. Namelijk met hetgeen wij van het begin gezien, gehoord, getast hebben en wat het maar was. Dat verkondigen wij u. In beide gevallen zegt hij, dus we hebben niks nieuws te melden. En daarna zegt hij, maar het is toch wat nieuws. En zo is het maar net. Geen nieuw gebod, maar een oud gebod, maar toch weer een nieuw gebod. Dat wil zeggen, het zijn de oude woorden uit het Oude Testament, maar het nieuwe is dat die beloften, die woorden van het Oude Testament vervuld zijn in de opstanding van Christus, zodat wij in onze dagen leven onder dat nieuwe verbond. Maar dat het nieuwe verbond zou komen, dat is geen nieuws. Dat het aangebroken is, is nieuws. Dat het aan zou breken, dat was oud en verouderd al lang, hè, uit het verleden. En hier vind je woorden van gelijke strekking, waarbij Johannes zegt over zichzelf dat hij het woord Gods betuigd heeft, en bovendien dat hij betuigd heeft de getuigenis van Jezus Christus. Want het punt is dat van alle discipelen, de 12 bedoel ik, in ieder geval, gezegd wordt dat zij zijn getuigen zouden zijn. Omdat zij erbij stonden en ernaar keken. En zij moeten getuigen van wat zij gezien en gehoord en aanschouwd hebben. Met dank aan 1 Johannes 1 voor deze woorden. Handelingen begint trouwens ook zo, hè. Hij is opgestaan uit de dood en hij is gezien van vele getuigen. En 1 Korinthe 15 meldt het ook, waar Paulus zegt, nou ja, het waren er meer dan 500 zelfs in één keer die hem gezien hebben. En zij zijn zijn getuigen bij het volk. Dat staat weer in een ander hoofdstuk in Handelingen, het zijn woorden van Petrus. Hebben die nog? Getuigen niet maar van wat de Heer in hun leven gedaan heeft, dat is trouwens gewoonlijk erg subjectief. Maar ze zijn getuigen van een historisch feit. Dat hebben ze meegemaakt. En ze kunnen onder eedzwering getuigen dat Jezus, diezelfde Jezus die zij hebben zien kruisigen, om zo te zeggen, dat diezelfde Jezus is opgestaan uit de dood, dat zijn graf leeg was, dat ze hem ontmoet hebben na zijn opstanding, dat ze zijn littekens gezien hebben. En als er iemand was die hem kon herkennen, dan was het een van die discipelen. Maar er waren er zelfs 500 staten. En daar hebben ze van getuigd. En dat is een Bijbels getuigenis in de echte betekenis van het woord. En Johannes rekent zich tot die getuigen. En daarna krijgen we vers 3. Zalig is hij. Kijk, en dat is nou zo aardig. Dat weet u misschien niet, maar anders zeg ik u dat nu. Dat is 100% in strijd met de meest gangbare opvatting over het boek Openbaring. Zalig is hij die leest. En zalig zijn zij die horen, eerst enkelvoud, daarna ook meervoud. Dat heb u toch, hè? Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden deze profetie. En zalig zijn zij die bewaren hetgeen in die profetie geschreven is. Want de tijd is nabij. Nou ja, de tijd breekt aan, betekent het gewoon. Maar dat doet er nou verder niet toe. Waar het om gaat is dat er toch een keer of drie staat dat degene die dit leest dan wel de woorden deze profetie hoort. En bovendien onthoudt of bewaart hetgeen in dezelfde geschreven is. Zo iemand wordt zalig verklaard. En tegen ons zegt men, kan je je beter niet mee bezighouden, daar verdwaal je in, daar heb je voor je praktische leven niks aan. En het is zo onduidelijk dat je in de praktijk er niks mee kunt. Bovendien zijn er zoveel verschillende methoden om dat boek te verklaren. Puntje, 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 puntje. Waaruit ik altijd maar concludeer, dan heeft men dus het boek niet eens gelezen. Misschien is dat voortvarend. Maar om nou meteen aan het begin van het verhaal te zeggen dat je er beter maar niet in kunt verdiepen, is toch wel erg onnozel, omdat de eerste woorden in dit boek zeggen, zalig is hij die leest en zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie, enzovoort. Met andere woorden, het heeft groot praktisch nut om je ermee bezig te houden. Hetgeen dan ook impliceert dat het toch niet al te moeilijk zou moeten zijn. Want problemen in het leven om op te lossen, hebben wij heus zonder de Bijbel ook genoeg, hoor, en zonder het boek Openbaring. En als je dan ook nog dat boek erbij krijgt om die problematiek van dit boek op te lossen, om na te gaan wat het betekent, ja, daar schiet je inderdaad niet veel mee op, nee, dat is waar. Niettemin, zalig is hij die leest En zalig zijn zij die horen. Het veronderstelt ook trouwens dat er één is die leest en dat er meerdere zijn die horen. Waaruit je moet concluderen dat dus één het leest en het doorgeeft en die anderen horen dus. Dat is de normale manier trouwens hoor. Zo gaat dat gewoonlijk. Maar het mag niet al te moeilijk zijn natuurlijk hè. En waarom het zo nuttig is? Wel, omdat het spreekt over de toekomst. Wellicht ligt dat enigszins opgesloten in het woord profetie van vers 3. Ik moet u wel zeggen dat profetie in het algemeen binnen Bijbelsverband de betekenis heeft dat het gaat om woorden die God gesproken heeft en niet woorden van de mens. Dan heet het profetie. En als Petrus zegt, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is, dan heeft hij het niet maar over dingen die in de toekomst nog gebeuren moeten, maar heeft hij het over heel de Bijbel voor zover hij die in die dagen had. Het is allemaal profetisch, omdat het woord van God is. Het neemt echter niet weg, en dat is punt 2 dan, het neemt niet weg dat ook de Bijbel zelf zegt dat God in het algemeen per definitie spreekt over toekomende dingen. Dat is ook een kenmerk, staat er in de Bijbel, van God, of van, zo je wilt, van de Godheid. En als je wil weten wie de werkelijke God is, zegt Jesaja, of zegt de Heer via Jesaja, ik noem maar een profeet. Ik had Mozes trouwens ook kunnen noemen, dan is makkelijk genoeg. Kijk maar wat er van dat woord van die God terechtkomt. Want er is er maar één die echt de toekomst kan voorspellen. Die de toekomst kent namelijk. En die je ook kan meedelen. En u weet hoe het gegaan is met de Bijbelverklaarders. Anders lees je dat maar eens na in de inleiding tot het boek Daniël in uw nieuwe Bijbelvertaling. Daar zeggen ze, dat boek is niet geschreven door Daniël in de dagen van Nebukadnezar of Belsazar. Dat kan helemaal niet. Ik weet niet of dat bijstaat wat ik nu zeg, maar er staat wel, het is niet geschreven door Daniël, het is even later geschreven door een vrome Maccabeer. En hij heeft een boek geschreven om de mensen moed te geven enzovoorts. Zo van, het komt allemaal toch heus wel een keer goed. En dat soort onzin. En of het erbij staat, weet ik niet. Maar de argumentatie voor een dergelijke opvatting is simpelweg deze. Men heeft vastgesteld dat die profetieën van Daniël, voor zover ze inmiddels op het verleden betrekking hebben, zo nauwkeurig vervuld zijn dat ze het vinden dat het onmogelijk is dat het op voorhand geschreven is. Dat de geschiedenis van de Seleuciden en de Ptolemeën zo gedetailleerd beschreven is, met name in Daniël hoofdstuk 11... dat het onmogelijk is dat iemand in de dagen van Nebukadnezar dat al vermeld heeft op voorhand. Waarmee men dus, let op, waar men dus in één klap de Godheid als zodanig ontkent. De Bijbel zegt, God is die God die de dingen tevoren aankondigt. En de theoloog zegt, dat kan niet. En dus was Daniël een bedrieger? Nee, een vroom man die later geleefd heeft om het volk moed in te spreken. Dan denk ik, ja, ze maken hem tot een theoloog. Vrome mensen die sprookjes verkondigen om daarmee het volk moed in te spreken. Oplichters noem ik die lui. Nou, hier niet, maar thuis zou ik dat oplichters noemen. Ik kan me er knap over opwinden, over dit soort flauwekul. Ik bedoel, dat is zo doorzichtig als wat. En gelovige mensen of christenmensen slikken dat verzoete koek. En denken, ja, daar hebben die lui voor gestudeerd. Dat heeft aanzienlijk bedrag gekost, dus dan zit je ermee daarna. Dat moet je wel aannemen dan. Maar het is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Hoe dat ook zij, als God spreekt, heet het profetie. Maar de Bijbel zelf zegt dat God per definitie spreekt over de toekomst. Natuurlijk spreekt hij ook over het verleden. Zonder verleden geen toekomst. Het hangt aan elkaar vast. En toekomstige dingen komen voor een belangrijk deel voort uit het verleden. Niet zomaar kausaal, maar omdat God nou eenmaal een oordeel brengt over wat inmiddels gebeurd is. En wat gebeurd is, is geschiedenis. En de Heer zei, ja, over zo'n ongelovig volk, jullie krijgen nou nog 40 dagen de tijd. Dat was Nineveh. En dan verwoest ik de stad. Of hij zei, ja, wat er nou allemaal gebeurd is onder de mensheid. Jullie krijgen nog 120 jaar. En dan komt de tsunami, of wat er maar kwam ook alweer. Dus dan komt de zonvloed, nog eens wat. 470 weken, dan zal Jeruzalem verwoest worden. Om maar eens wat te noemen. Bovendien, de tijd van de ballingschappen, van de Assyrische ballingschap en ook van de Babylonische ballingschap, wordt van tevoren netjes aangekondigd, hoor, in een profetisch woord. Daar staat tijdrekening bij. Het zijn geen populaire onderwerpen, maar het staat er wel allemaal bij. God kondigt het aan. Op basis van het verleden zegt hij, ik zal in de toekomst dit en dat doen. Profetie. En de bedoeling is dat men daarop acht zou geven. U weet wel, als we even niet opletten en hier niet bij elkaar zijn, maar gewoon in het dagelijks leven, op dinsdagmiddag zal ik maar zeggen, nou, het zal wel woensdag worden trouwens, en dan zeggen, waar moet het naartoe met dit land? Er zijn gemeenteraadsverkiezingen dan, en dan, waar moet het naartoe met, waar moet het naartoe met dit land? Hè? Of met deze wereld, want hoogmoed, want we denken wel degelijk hoog van onszelf, hoor. Schuller. Echt wel. Wij denken dat we de wereld moeten redden. Toch of niet? Nou, of u denkt, weet ik niet. Maar u geeft er wel erg veel geld aan uit, hoor. Dat heb ik eens uitgerekend. Maar dat maar even terzijde. We vragen, waar moet het naartoe met dit land? Met deze wereld en met deze mensheid? Nou, de Bijbel zegt gewoon waar het naartoe gaat. Ooit een keer komt de Heer. En die kijkt naar beneden. En die zegt, wat zijn ze nou toch allemaal aan het doen? Het is nou tijd. Kom aan, laat ons nederdalen. En het vervolg op die tekst vindt u in Genesis 11. Want daar vind je de verzamelde mensheid rondom Babel. Die mensen zeggen, kom aan, laat ons een toren bouwen. En de Heer doet het ook ironisch, ik hou daarvan. En die zegt vervolgens, kom aan, laat ons nederdalen. Die steekt er de draak mee. Nou, de draak is waarschijnlijk niet het goede woord, maar wat moet je dan zeggen? Die drijft er de spot mee. Waarom ook niet? De Heer die in de hemel woont, die zal lachen. De Heer zal hem bespotten en zeggen, komt niks van in, ik heb alles al geregeld. Toch? Daar gaat het naartoe met die mensen. Waar gaat het naartoe? Nou ja, op kortere termijn dan, waar gaat het naartoe? De nederwerping van Satan uit de hemel, die dan op aarde verschijnt als de antichrist. Dat zijn termen van Johannes uit de Johannesbrieven alleen maar trouwens. Maar die termen die kennen wij. Hij wordt op aarde geworpen. Hij heet ook een hoorn eventueel, als je tenminste nazoekt in Daniel. Een of andere machtige koning of zo, want nauwkeuriger wil ik het helemaal niet zeggen. Die zal inderdaad de macht over de hele mensheid aan zich trekken. De grote idealen van al die figuren die allemaal geweest zijn, zoals Epi, Nepi en Nappi. Kennen jullie nog? Epidus Epiphanes, Antiochus Epiphanes, de geopenbaarde godheid, betekent zijn naam, Epiphanes, de verschenen god. En dan had je nog Nepi, dat was Nebukadnezar, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Hij zat ernaast, want het was Nimrod, maar Kapsonen zat hij, afgezien daarvan, de Heer had hem aangesteld tot zijn dienstknecht en zo kwam Babel tot stand in de dagen van Nebukadnezar overigens. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dat is Nepi, dan heb je nog Nappi, maar die kennen jullie allemaal. Hè? Dat is die Corsicaan, weet u wel. Ik wil niet eens Fransman zeggen, want het was ook maar een allochtoon. Maar toen maar weer. Maar hij had het hoog in de bol. En zo zijn er nog wel meer geweest. De mensheid verenigen in één groot rijk met één wereldregering. Daar hebben we heel wat oorlogen aan te danken. En op een gegeven moment dachten we toen er weer een oorlog voorbij was. Dat was de grote oorlog. Dat is de Eerste Wereldoorlog, voor alle duidelijkheid. Toen dachten we, weet je wat, nou richten we een volkenbond op. Maar die had precies hetzelfde ideaal als Wilhelm. Namelijk de mensheid verenigen in één rijk onder één regering. Dat is precies wat die Willem wou. Die Duitser, weet u wel. En met de Volkenbond ging het ook niet goed. De bedoeling was nooit meer oorlog, allemaal vrede. Alle volken bij elkaar en het verdienste, dan is geen oorlog meer. Daar hadden we de Volkenbond voor, maar het ging toch fout, want er kwam weer een Duitser. Hoewel, dat was een Oostenrijker eigenlijk, geloof ik. Maar goed, en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen was die voorbij. En toen werden de mensen in de wereld wakker. Zeiden, weet je wat, we moeten weer een of andere bond oprichten. Om de mensheid te verenigen in... Ja, ik word er zo moe van. En dat waren dan de Verenigde Naties. Nou, dat ideaal van die ene wereld onder één machthebber zal inderdaad vervuld worden. Zodat u dat weet. Waar gaat het naartoe? Daar gaat het naartoe. Is dat niet te stoppen? Nee, dat is niet te stoppen. Dat is een streven van de mens die hoog over zichzelf denkt. En goed over zichzelf denkt. Want veel van die lui zijn begonnen met goede bedoelingen. Nou, die ene Duitser heb ik mijn twijfels over. Maar verder weet ik het niet zozeer. Ze hebben allemaal laten we orde op zaken stellen. Eén grote oorlog en daarna is de oorlog uitgebannen. Hebben jullie dat nog? Nou goed, en toen op kleinere schaal werden ze in Europa ook wakker. Begonnen ook nog specifiek hoog te denken over Nederland en België en Luxemburg. Dat was eerst de handelsgemeenschap en het is daarna uitgegroeid tot een zogenaamd Verenigd Europa. Dat heeft ons klauwen met geld gekost tot op heden en elke dag wordt het duurder. En wat is er het nut van, vragen de jongens die het propageren, en meisjes niet te vergeten, vragen ze, wat is het nut, wat heeft Europa ons tot nog toe gebracht? Dat er vrede is en dat er geen oorlog is tussen die volkeren. Zal ik u eens wat zeggen, zal ik eens een profetie doen, zei mijn vader dan. Zal ik eens een profetie doen? Je kan erop wachten. Die oorlog komt toch. Bovendien, die was er ook. Is er al die tijd geweest, alleen niet in Nederland. Net niet. Maar dat komt heus nog wel. Dit is zo niet te doen, dit komt ook niet goed. En die eenheid komt ook niet tot stand, omdat God er tot op heden steeds opnieuw een stokje voor gestoken heeft. Maar het gaat een keer gebeuren. En dat is als die figuur, hoe heet die ook weer, ik kan nooit zijn naam onthouden, uit de hemel geworpen wordt. En hier op aarde zijn ogen open doet, bij bewustzijn komt denk ik altijd, waarvan dan staat dat hij grote toorn heeft, omdat hij kleine tijd heeft. Dat laatste is een bemoedigende gedachte. Kleine tijd, maar het is wel de duivel. En kleine tijd is dan al naar mijn inschatting altijd nog 40 jaar. Dat is lang. Voor een mensenleven, in ieder geval. Maar daar gaat het naartoe, ja. Dat is het slechte nieuws. En je vindt het uitgebreid in Openbaring. Het goede nieuws is dat in diezelfde tijd dat die figuur hier op aarde het een en ander regelt, in diezelfde tijd zal Jezus Christus hier op aarde openbaar worden. En dat zit ook achter de titel of de eerste woorden, de openbaring van Jezus Christus. Want de inhoud van deze openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, et cetera, et cetera. De inhoud daarvan kun je met recht noemen de openbaring van Jezus Christus. In de zin van dat in de toekomst ooit Jezus Christus openbaar zal worden. En het hele punt is dat het eerste woord, als ik het lidwoord tenminste niet meereken, het eerste woord van dit Bijbelboek luidt openbaring. En daar struikelt men gewoonlijk al over. En ik bedoel ook echt gewoonlijk. Men leest er overheen. Men kent het begrip niet. Wij hopelijk wel. Want wij worden geacht geleerd te hebben dat openbaring het tegenovergestelde is van verberging. Nou, iets nauwkeuriger, van bedekking. Maar dat is wat verberging altijd is. Wij kennen namelijk, als het goed is, uit de voorgaande bladzijden, dat zijn er dan altijd nog 1178 in mijn Bijbel, kennen wij het idee van, begin maar gewoon in het Oude Testament, het idee van, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Ik meen dat het in Jesaja staat, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd zo gauw niet. En ik heb ook de moeite niet genomen om dat na te zoeken, omdat ik weet dat het daar aan begin. Nou, dan kunnen we de eerste 7 samenkomsten kunnen we nog wel even vooruit. Nog op meer ook trouwens. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Of anders, die andere die zegt, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaaldet of en dat gij nederkwaamt. Implicerend dat die God waar het over gaat, en uiteindelijk is dat gewoon de Messias, dat die zich verbergt voor de wereld. Waarom ook niet? Het staat al in Deuteronomium. En ik lees hem tamelijk vaak voor, denk ik. Te 10 dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. En terwijl gij uw God in vergetenis gesteld hebt, zal ik ook u vergeten en ik zal mijn aangezicht verbergen. Enzovoorts. En ik herinner mij dat ik daar een keer 30 avonden over gesproken heb van 1,5 uur. Dus ik zal het u niet aandoen. Over dat thema. Gewoon naar aanleiding van zoveel schriftplaatsen in het Oude Testament al, waarin wordt aangekondigd dat ooit een keer de Heer zich zou terugtrekken en niets van zich zou laten horen. Omdat het volk als zodanig ongelovig was. En als ze hem dan niet moeten, oké, dan zoeken ze het maar zonder hem uit. En in de praktijk, deze profetieën, er zijn er maar een paar die ik nou noem, maar deze profetieën worden vervuld in onze dagen. Waarbij de Heer in deze wereld was, waarin hij aankondigde dat hij ook weer zou vertrekken, met name in het Johannes-evangelie vind je dat terug trouwens, hè? De zoon des mensen, die zou terugkeren naar waar hij tevoren was. En zou ergens heen gaan waar zijn discipelen hem niet zouden kunnen volgen. Maar dat is inderdaad gebeurd. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. De Heer zei, jullie kunnen mij niet volgen, maar ik zal jullie geen wezen laten. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, maar dan toch niet zichtbaar. Kortom, hij zou een werk doen, maar niet in het openbaar, in de wereld als zodanig, maar in het verborgene. En de term in de wereld zou vervangen moeten worden door uit de wereld. Want het idee is dat het werk van de Heer daaruit bestaat, dat staat er allemaal uitgebreid in de Bijbel, dat hij eerst de heidenen bezoekt om uit hen, en niet in hen of onder hen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan weder te keren om de vervallen hut van David weder op te bouwen. Dat was Handelingen 15. Nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon, want toen was ik van, waar was ik van de week? Ik was van de week in Lucas 19. Een welgeboren man zou buitenslands reizen om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. Zelfde zin herhaald in de gelijkenis van de talenten in Matthäus 25. Het is hetzelfde idee. Er zijn verschillen, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat er maar om dat we in de Bijbel genoeg van dit soort uitspraken hebben die het in 1 keer samenvatten. Hij is ten hemel gevaren, gezeten aan de rechterhand Gods, ik citeer nu de Hebreeënbrief, en hij zal ten andere malen gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is zijn wederkomst. En intussen verbergt hij zich, en terwijl wij leven in wat Efeze 3 noemt de bedeling der verborgenheid. Het is wegvertaald, maar dat kan ik niet helpen. Met zoek geraakt in de Statenvertaling, maar er staat er wel. De bedeling der genade en bedeling der verborgenheid vind je daar. En terwijl wij lezen in deze bedeling van de verborgenheid, is er maar 1 ding wat wij verwachten dus voor de toekomst. Namelijk dat hij de hemelen zal scheuren en nederdalen. Dat hij ten andere malen zal verschijnen. Voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En voor degene die hem niet verwachten, daarvoor geldt. En deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Dat was Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Want dat van het verhaal. Begrijp u, dat staat de wereld te wachten. In dat laatste breng ze voor mij, sla ze hier voor mij dood, is een belangrijk deel van dit boek Openbaring. Althans, het deel wat het meeste is blijven hangen en waar we de term apocalyptische rampen dan wel oordelen aan overgehouden hebben. Kortom, wij zijn terechtgekomen op bladzijde 1178 en vragen ons af, maar hoe zit het nou met de openbaring van Jezus Christus, want we hebben geleerd over de verberging van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij is weliswaar tot koning gezalfd van Gods wegen, Maar hij heeft de wereld achtergelaten. Zonder profeten. Nou, niet in die eerste generatie, maar daarna wel. Zodat er weer een vacuüm ontstond. En allerlei figuren zo hoog van zichzelf dachten, bedankt aan Julen, zo hoog van zichzelf dachten dat ze profeten waren. En dat hun eigen nachtmerries niks anders waren dan christelijke visioenen. En dat God tot hen sprak in de droom, enzovoorts. Het heeft Adler wat langer gekost om erachter te komen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat zullen we nog meer zeggen? Oh ja, en de koning is naar de hemel getrokken, maar er moest toch een koninkrijk gods gebouwd worden op aarde. Eveneens vandaag, dus ook met dank aan Schuller, omdat hij in de inleiding voorbijgekomen is, enzovoorts. En omdat de Heer het zelf niet doet, gaan wij het maar doen. Voor dat doel hebben we kerkvorsten uitgevonden, die we gekroond hebben. Toch? En met een centraal bestuur voor heel de wereld in Rome. Of all places. Het had Babel moeten zijn, mag vooruit. In de praktijk is het verschil toch weer niet zo groot. Zo is het gegaan. En tot vandaag horen wij, zelfs onder degenen die zich, God betert, evangelisch noemen, dat wij het koninkrijk gods moeten bouwen op aarde. Maar zo steekt het niet in elkaar. Wij leven in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En het wachten is op... We zijn op bladzijde 1178, hebben we gehad. Het wachten is op de openbaring van Jezus Christus. En daar gaat dit Bijbelboek over. Als je nou één ding moet zeggen... Weet u waarom in het Bijbelboek openbaring zo moeilijk vindt in de praktijk... Als men er al toe komt om het serieus te lezen. Weet u waarom het zo moeilijk is? Dat is omdat na 1178 bladzijden van de Bijbel allerlei lijnen getrokken zijn, allerlei beloften gedaan zijn, allerlei structuren ontwikkeld zijn enzovoort, en die in de loop van de geschiedenis zo hun functie vervullen, en ze wijzen allemaal naar de toekomst. En het punt is dat in Openbaring al die lijnen bij elkaar komen. Maar als je die lijnen in het verleden niet gezien hebt, als je ze gemist hebt, ja, dan kun je ze ook niet herkennen als je in openbaring bent. Laat staan dat je kunt begrijpen dat ze bij elkaar komen en daarmee tot hun climax. Nee, ik bedoel dit. Als je de Bijbel alleen hebt leren kennen als een boek met leefregels, dan wel met voorbeelden voor onze levens. Dat kan natuurlijk niet, dus dan wordt het voorbeelden van wat we wel moeten doen en voorbeelden van wat we niet moeten doen. En in welke categorie een Bijbeltekst valt, of het voorbeelden zijn die we niet of wel moeten doen, daar hebben wij onze theologen voor, die zich dan ook ethici noemen, tegenwoordig. Hebben u dat nog? En daar gebruikt men de Bijbel voor. Voor de meest tegengestelde dingen, je kunt er altijd wel een tekst voor vinden. Nou, dat is wat gebeurt. Als je zo de Bijbel leest, dan zie je geen lijnen in de Bijbel. Dan zie je geen ontwikkelingen. En als je ze wel ziet, dan zeg je, oh, dat maakt toch niks uit voor ons. Dat heeft voor mijn persoonlijke zaligheid toch niks van doen. En als je wilt, kun je dat elke dag horen. Zelfs van christelijke mensen die zeggen, ja, wat doet dat er nou toe? Wat heb je daar nou aan op maandag? Alleen dat al, hè? Hoezo op maandag? Ik weet gewoonlijk niet eens welke dag het is. Maakt me ook niks uit. Achter alle dagen, maar vooruit me weer. Wat een dwaas idee is dat toch. Waar het over gaat is dat God geopenbaard heeft wat hij gedaan heeft aan ons. Want wij komen ook nog maar net kijken. Maar wat hij gedaan heeft in het verleden. En wat hij doet in het heden. En wat hij zal doen in de toekomst. En of wij daar een functie, een plaats in hebben. Ja, dat zal nog moeten blijken. En ik citeer maar de eenvoudige woorden waarmee ik ben grootgebracht. De hele Bijbel is wel voor ons, maar het is een dwaas idee te denken dat de hele Bijbel over ons gaat. Beetje stomzinnig, dat is niet zo. De Bijbel gaat over Gods werk, over wie hij is. En men denkt te laag over God. Men heeft God omlaag gebracht naar een niveau onder de mens, alsof God iemand is die er is tot dienst van de mensheid. En in dienst van de mensheid, enzovoorts. Maar het is andersom uiteraard. Kortom, men kent die beginselen niet en herkent dus ook die dingen niet in Openbaring. En anderen zeggen, ja, maar het is zo'n moeilijk boek, want het is allemaal symboliek. En dan moet ik eerlijk zeggen, mijn ervaring is, ik weet dat dat niet voor iedereen geldt, maar mijn ervaring is, nou, tamelijk makkelijk bijbelboek. Het is makkelijk, het is allemaal symboliek. Hoezo? Ja, je bent op bladzijde 1179 inmiddels. Dan heb je toch al de wereld aan bijbelse symbolen voorbij zien komen en bijbelse types, dat heb je dan toch al begrepen, lijkt mij. En als het dan ineens sprake is van een berg of van zeven bergen in Openbaring, dan weet je toch dat dat staat voor een koninkrijk of zeven koninkrijken. En als er sprake is van een hoorn of van tien hoornen, dan weet je toch al lang en breed dat het gaat over tien koninkrijken of koningen. En als het dus staat, en het zijn zoveel hoornen, maar het zijn ook zoveel bergen, dan zeg je, ja, dat weet ik. Het zijn allebei een uitbeelding van koningschap en verhevenheid en van kracht. Dat weet je dan toch. En als je leest over Sid, de leeuw uit de stam van Juda, dan weet je toch dat dat slaat op Genesis 49... over Juda is een leeuwenwelp en de scepter zal van Juda niet wijken. En dat weet je dan toch allemaal? Dat mag toch allemaal niet al te moeilijk zijn, dit soort dingen. Of je leest over een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. Ja, dan hoef je heel niet af te vragen over wie het gaat, want het is niet Maria. En ook niet de buurvrouw, nee. Ik bedoel, ik vind dat zo onzinnig altijd. Dat weet je toch wie het is? Dat is Israël. Dat is trouwens ook al zo in Genesis. En de vraag is of ze nog zou voortbrengen. Ze baart een mannelijke zoon. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon in Openbaring 12. Ja, hoor eens. Dat is ook al een oud Bijbels beeld. Dat gaat over het voortbrengen van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zou zijn opgeschreven. Nee, niet alleen uit Hebreeën 12, dat is al psalm, welke psalm was het ook alweer? 87, weet u nog? Die opgeschreven zijn in Sion en al dat soort dingen meer. Dat is niet nieuw, er is niks moeilijks aan hoor, aan dit soort dingen. En als het dan gaat over tijd, een halve tijd en gedeelte eenstijds, dan word je geacht die uitdrukkingen te kennen uit het boek Daniël. En aan het eind van Daniël heb je vragen over, tenminste ik wel. Maar dat is nou net het punt. Aan het eind van al die oud-testamentische bijbelboeken heb je vragen over. Maar hoe gaat dat dan in de toekomst? En bij de nieuw-testamentische bijbelboeken heb je precies hetzelfde. Daar ontbreekt nog wat. En dat is wat ons uiteindelijk verteld wordt in dit bijbelboek. Het zijn fragmenten, het zijn losse visioenen, maar zij zijn het vervolg op het Oude Testament in het algemeen. En op die uitspraken die daar een beetje vaag gehouden zijn, omdat die verborgenheid erin opgesloten zit, maar daar ga ik nog verder niet op in. Maar het punt is, dus in het Oude Testament wat vaag gebleven, maar hier in Openbaring worden bij wijze van spreken de puntjes op de i gezet en wordt ons verteld hoe dat zit. Voor een deel lees je dus dingen die in het Oude Testament bekendgemaakt zijn, maar het andere deel is nou juist dat daarvan de lijnen verder getrokken worden enzovoorts. Degene die dan echt trouw blijven aan de Bijbel en het woord is trouwens van oudsher vastgesteld dat het boek Openbaring dan toch op zijn minst herinneringen oproept aan Genesis. Dat is zwak uitgedrukt. Iets sterker is dat al die dingen die in Genesis beginnen, en Genesis betekent nou eenmaal iets als wording, hè, dat al die dingen die in Genesis beginnen hun beslag krijgen hier in Openbaring. Dat wil zeggen een voltooiing. Dat mag je ook hopen, ja. Dat al die lijnen die uitgezet worden vanuit Genesis, dat zijn ze eigenlijk allemaal, ze beginnen allemaal in Genesis, dat die weer bij elkaar komen in een boek Openbaring. Dat is makkelijk genoeg. Genesis begint met deze oude wereld, oude schepping. Openbaring en Openbaring 20... 21 van mijn part eindigt met het verdwijnen van deze oude schepping en er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. Trouwens, Genesis begint met een oudere wereld voor de onze en Openbaring eindigt met een nieuwe wereld na de onze. Dat spiegelbeeld dus, hè? In Genesis vind je de introductie van de boom des levens in de Hof van Eden. Openbaring 21 of was het 22 maakt in ieder geval melding van de boom, dan wel het geboomte des levens, waar men van zou eten, aan de oever van die rivier, weet u nog, en wat het maar was. In Genesis vind je Satan verschijnt. En in Openbaring heb je... Dank u, die ligt. Dat is goed gedaan. In 1-2 heet dat. Satan verdwijnt. In Genesis begint hij te spreken. In Openbaring wordt hem de mond gesnoerd. Ik vind het wel aardig. Dan heb je in Genesis de eerste bruid. Dat is niet helemaal goed geformuleerd, maar... Als ik zeg man-vrouw-verhouding, dan lijkt me dat wel goed. In Openbaring vind je dat begrip voltooid. Zie, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. In Genesis begint het met tranen, moeite en verdriet, waarmee men de vervloekte aardbodem zou bouwen. Dat wil zeggen daarop leven, maar de aardbodem lijkt vervloekt te zijn. Dat zat hem niet in de CO2 en de grondvervuiling en wat het allemaal was. De aarde ligt nog eenmaal onder die vloek. En dus wordt het een zware klus om in leven te blijven op die aarde. Dat heet de strijd om het bestaan. En sindsdien is deze wereld een tranendal. En er zijn nog een paar woorden voor, maar die zal ik u besparen. En Openbaring eindigt met Openbaring 21. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Er zal geen moeite meer zijn, nog verdriet, nog gekrijt, enzovoorts. Zie je, dat sluit bij elkaar aan. In Genesis vind je de introductie van de dood. De dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Openbaring 21 eindigt met, en de dood wordt er niet gedaan. De dood, namelijk het dodenrijk, wordt geworpen in de poel des vuurs. Einde van het verhaal. Genesis, bladzijde 1, begint met Adam... En Openbaring eindigt uiteraard met de laatste Adam. Van wie dan niet voor niks staat, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Toch? Je sluit bij elkaar aan. In Genesis vind je de mens. In Openbaring vind je de zoon des mensen die zou komen met grote kracht en heerlijkheid. En wat het maar was. Maar je moet wel die termen kennen. Hè? In Genesis vind je de introductie van Babel. In Openbaring vind je de verwoesting van Babel. 3 hoofdstukken lang. Nou, 2,5 dan, vooruit. Zie? In Genesis vind je de verdeling van de mensheid over de aarde. En in Openbaring vind je de verzameling van de mensheid. Onder één hoofd alsnog. Enzovoort. In Genesis lees je, is het ook dat God gezegd heeft, woorden van de slang. In de Openbaring lees je, indien iemand afdoet aan de woorden deze boeks, die zijn vervloekt. En ik zal zijn deel afdoen aan de boom des levens. Staat er, hè? In Genesis vind je de wording, de oprichting aller dingen. In Openbaring vind je de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Enzovoorts. Openbaring is geen verzegeld boek. Daniël was een verzegeld boek. En dat komt omdat daar de loose ends blijven. Dat wil zeggen, het zijn losse eindjes. Je kunt die profetie een heel eind volgen en dan op een gegeven moment... dan ergens wordt het vaag en houdt het op. Dan is de terminologie zodanig dat je niet meer weet waar je bent. Ik ga dat niet illustreren nu, maar het houdt ergens op. En het boek eindigt dan met... Gij, Daniël, verzegen de woorden deze boeks, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde. En velen zullen het nazoeken en wat het maar was allemaal. Een verzegeld boek. Zo verzegeld dat in de Joodse kanon, heet dat... In de Joodse kanon heeft men het boek Daniël gerangschikt niet onder de profeten, maar onder de historische boeken. Men is hem als profeet dus min of meer kwijt. Opmerkelijk is dus ook dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24... wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet... Daniël, de profeet... Ja, niet de historicus, de profeet. En gruwel der verwoesting, daar hoef je niet meer naar te raden in Matteüs 24. Wat is dat nou weer, de gruwel der verwoesting? Er staat bij, waarvan gesproken is door Daniël. Dus bekijk het eerst maar in Daniël. En dat moet voldoende zijn om te concluderen dat het gaat om het een of andere nogal reusachtig uitgevallen afgodsbeeld. Waarvoor de gehele mensheid dan wel het gehele rijk geacht wordt te knielen, enzovoorts. Ik bedoel, dat is geen nieuws. En als je daarna in Openbaring terechtkomt en je leest daar over een beeld dat wordt opgericht en het spreekt en iedereen zou ervoor knielen, dan weet je toch waar je bent. Nee, ik bedoel niet lokaal, maar ik bedoel in de geschiedenis. Dan weet je toch waar het over gaat. En dan moet je niet meteen roepen, dat is een computer of zoiets. Want mensen proberen langs technische weg die profetieën te interpreteren. Maar ja, ik vind het altijd wat zielig, eerlijk gezegd, dat soort dingen. Ik bedoel, dat beeld is net zo'n beeld als dat we dat uit de Oud-Testamentische geschiedenis, met name uit Daniël, uitgebreid en met nadruk kennen. En hoe het verder gaat? Nou ja, Openbaring vertelt hoe het verder gaat. En dat het uitloopt op een strijd der volkeren. Want die volkeren zijn weliswaar verenigd rondom de antichrist, dan wel de Satan of hoe je hem maar noemt. Maar neem niet weg dat de Heer Jezus inmiddels zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg en daar in Jeruzalem begonnen is aan de herbouw van Jeruzalem, aan de prediking ook van het evangelie, beginnend aan heel Israël, en dus de terugverzameling van de uitverkorenen van de vier winden, dat wil zeggen, dat is Matteüs 24 waaruit ik citeer, hij is bezig dat koninkrijk, zijn koninkrijk, te bouwen. En het punt is dat dat vanzelf uitloopt op een of andere strijd tussen die beide koninkrijken. En wie er dan wint? Ach, niet een goede vraag. Wie er dan wint? Hij heeft al gewonnen namelijk. Het is een vertoning. Toch? Hij zal als de overwinnaar zich manifesteren. En de mens en dokter Schuller confronteren met wie de mens eigenlijk is. Een zondaar die nergens voor deugt. En als je hem zijn gang laat gaan, dan maakt hij zichzelf tot God. Dat is wat de mens altijd gedaan heeft. Dat is wat de geschiedenis ons leert. Want de mensheid is inmiddels pak een beetje sinds Adam 6000 jaar bezig om het evangelie van de antichrist, van de duivel, uit te werken. Namelijk, je moet veel eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, want dan word je als God. En zelfs een nobel streven als het onderwijs van het volk, om het volk zich te laten ontwikkelen, om de mens zich te laten ontwikkelen, zelfs dat is een instrument in de hand van de duivel. Komen tot kennis van goed en kwaad. Komen tot kennis van hoe je zou leven moet, wat wel en wat niet mag. Maar als je die normen van het woord van God niet hebt en ze zelf moet bepalen, blijken het geen normen te zijn. En ben je dus overgeleverd in de praktijk aan de publieke opinie en aan de sociale controle en dat soort dingen meer. Maar dat zijn geen vaste normen. Dat is niet objectief, dat is subjectief. En dat is precies waarom de wateren in de Bijbel ook in Openbaring een beeld zijn van de mensheid en van de volkeren. Het gaat dan weer de ene kant op en dan weer de andere kant op. En met z'n allen zeilen we zo links en hossen we zo dus links en rechts. Niet alleen het carnaval door, maar het hele leven door. Wat in mijn jeugd voor een christen verplicht was, is nu streng verboden. En andersom. Ik heb het zo voorbij zien komen. Dat verandert maar zo in één mensenleven. Daarna besef ik dat het niet alleen in het christendom zo is, maar heel de wereld in het algemeen. Normen en waarden veranderen als men niet de Bijbel heeft. Daar komt het op neer. Toen zei iemand, ja, maar dan kun je ook een ander heilig boek nemen. Ze zeggen, ja, daar staat de leugen in. Dat zijn bovendien geen normen. En er zijn mensen die zich christenen noemen om de eenvoudige reden dat ze vinden dat de Bijbel van hoger niveau is dan de Koran, dan de Veda's, dan de, hoe heet die boeken allemaal? Dat hoef je ook trouwens niet te weten hoe die boeken allemaal heten. En daarom zijn ze christenen. Ik heb het nog nagevraagd aan Terlinde. Huh? Wie had het aan iedereen kunnen vragen? Dat vinden ze een hogere norm dan al het andere. Maar goed, doe maar. Maar die God van de Bijbel believen ze niet. En vooral moet die Bijbel dan geïnterpreteerd worden voor het praktisch nut van de mens, want wij bepalen zelf wel waarheen we ons willen ontwikkelen. Want we zijn progressief, we willen ontwikkelen. En het is zo'n zielige, armoedige vertoning buiten en binnen het christendom. Er valt helemaal niks te ontwikkelen. Die wereld is statisch, valt niks aan te ontwikkelen. Wat een mens nodig heeft, is dan juist de enige vaste wat we hebben, wat er is en wat God ons gegeven heeft. Dat is dit, dat is dat woord van God. Dat woord, de Bijbel, die trouwens klassiek orthodox beschreven wordt als de zelfopenbaring van de Godheid. En waarover spreekt God dan? Over zijn zoon. Dit is klassiek orthodox, ik zweer het u. Alleen men is die dingen allemaal vergeten. Het woord van God is logischerwijze de zelfopenbaring van de Godheid. God spreekt van de beginnen, zegt Johannes. En waarover sprak hij dan? Wat denkt u? Over zijn zoon. Wat ik nu zeg, staat er trouwens ook gewoon zwart op wit in de Bijbel. Niet over de mens, maar over die zoon. En die is tot norm. En het woord van God is tot norm. En als je dat hebt leren begrijpen tot en met bladzijde 1178, dan is de rest van de Bijbel is echt niet moeilijk te begrijpen. Het spreekt over die dingen die alsnog geschieden moeten. Dat wat uitgesteld is, want zo wordt het ongeveer gezegd in Openbaring 10, namelijk de openbaring van Jezus Christus. Hij stond op uit de dood en hij verdween. Hij stond op uit de dood en God stelde hem aan zijn rechterhand. Hij stond op uit de dood, deed de hartelijke groeten aan zijn discipelen en hij verdween. Kortom, hij stond op uit de dood, hij nam 40 dagen om afscheid te nemen en daarna verdween hij demonstratief. Heb je dat nog? Dat is Bijbelse geschiedenis. Dus wij hebben van doen met de verberging van Jezus Christus. Degene die zijn aangezicht verbergt. En wij wachten op de openbaring van Jezus Christus. En dat is wat hier in openbaring in dit Bijbelboek ons voorgehouden wordt. En al het andere is volstrekt academisch geneuzel over hoe je zo'n boek zou moeten lezen, wat de bedoeling van zo'n boek is en wat wij er wel mee kunnen, wat wij er niet mee kunnen en of het misschien al vervuld is, want er komt de antichrist, dat was toch eigenlijk Nero, keizer Nero, die de christenen vervolgde. Openbaring is geschreven in de dagen van de christenvervolging om de christenen die vervolgd werden moed in te spreken, want ooit zou die Nero verslagen worden. En zou die van het troon verdwijnen en zou de vijand teniet gedaan worden. Dat is de meest gangbare verklaring van het boek Openbaring. Mede omdat het een normale verklaring is van Openbaring binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En 1500 jaar later kreeg je de protestanten. En die hebben ervan gemaakt, de antichrist is de paus in Rome. Rome hadden ze al. Maar nou was het niet de keizer, maar nou was het de paus vanwege de protestanten die vervolgd werden door de Rooms-Katholieke Kerk. En was de Rooms-Katholieke Kerk het antichristelijke rijk enzovoorts. En dat zou dan overwonnen moeten worden binnen afzienbare tijd, want dat is toch wat het boek Openbaring dan leert. En daar is ook niks van terechtgekomen. En zo kun je uren doorgaan. Maar het is maar één manier natuurlijk. Babel is niet Rome, niet van de paus en niet van de keizer. Babel is Babel. Daar hebben de volken een oorsprong. Daar komen ze vandaan. Daar komen dus ook al die religies vandaan. Al die goden komen met die volkeren mee. Daar worden ze ook verzameld. En dan brengt de Heer er een oordeel over. Precies zoals in Genesis 11 aanvankelijk dus ook gebeurd is. Het is de uitbeelding van wat in de toekomst alsnog zou gebeuren. Moeilijker is hij niet. En wat onze dagen betreft, de vervolging van christenen is de normale situatie in onze bedeling. Prijs mij gelukkig dat ik er weinig last van heb. Ja, sorry, maar dat doet aan het feit niks af. Dat is wat de Bijbel zegt. Christendom hoort niet thuis in de wereld. Het is niet de bedoeling dat het daar een thuis vindt. Wij horen thuis in de hemel, hebben daar burgerschap. En voor zover orde op zaken gesteld moet worden in de wereld en het kwaad moet worden uitgeroeid, de rechtvaardigheid gebracht moet worden over de mensen, de Heer vindt het niet de moeite waard om het te doen. En hij heeft daar zijn redenen voor. En je kunt bidden tot je ons weet, maar hij gaat het niet doen, heeft hij gezegd. Ze hebben mij verworpen, ze hebben mijn zoon verworpen, ze willen niet naar mij horen. Ik heb hen gezegend, maar ze trekken zich er niks van aan. Nou zoeken ze maar een poosje zelf uit. Ik zie wel, letterlijk staat er, hè? Ik zal zien. Dat wil zeggen, ik kijk toe, verder niks. Ik zal zien welke lieder einde zal zijn en ik zal niet horen wanneer ze over hun kwaad tot mij zullen roepen. Enzovoort. Dat zijn de dagen waarin wij leven. En voor zover de Heer wat doet, hij verpergt zich voor de wereld, zodat als hij wat doet, doet hij het onopvallend. En onopvallend verzamelt hij zich in gemeente van eerstgeborenen. En ik ben begonnen te zeggen dat christendom, die wereldgodsdienst, daar reken ik mijzelf niet toe. Maar zodra het gaat over, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Ja, kijk, daar horen wij toe. Maar dat doet hij niet in het openbaar. Dat blijft verborgen voor de wereld. En voor zover het openbaar zou zijn, de Bijbel zegt, wij zullen, als hij geopenbaard zal worden, let op de woorden van Johannes, het 1 Johannes. Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want wij zullen hem gelijk wezen. En dat is wat je dus inderdaad hier in openbaring, met name in de eerste hoofdstukken trouwens, vindt. En ook in dit eerste hoofdstuk. En ik besluit dan maar met de uitdrukking van vers 4, zonder het daarop in te gaan. Er staat, genade zij u een vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, dat is hij, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan staat er in een andere vorm, want dat is typisch Johannes, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, onder verwijzing naar 1 Johannes 1, vers 7, 8 en 9. Ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, namelijk voor zijn Vader, die ons gemaakt heeft, heeft staat in de tegenwoordige tijd, het betekent dat hij het doet, nog steeds, ermee bezig is. Hij maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En let dan op dat die zin, hem die ons heeft liefgehad enzovoort, dat die staat in een andere vorm. Dat wil zeggen, het is in de vorm van een aanbidding. En dat is weer zo, omdat hier gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus. Niet in de zin van dat het hier bekendgemaakt wordt aan de wereld, maar het wordt als bekend verondersteld onder ons die geloven. En het is opgenomen in de vorm van een lofprijzing, want het hele idee is dat wij gewaakt zijn tot koningen en priesters, opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. En als straks na pakken bij 2000 jaar of meer, als straks de Heer verschijnt, en hij blijkt Jezus van Nazareth te zijn, en er komt iemand op de gedachte, bij wijze van spreken, om te zeggen, nou, dat heeft lang geduurd voor we weer wat van u hoorden. Waar was u al die tijd? Dan is het antwoord, kijk eens wat ik al die tijd gedaan heb. En dan wijst hij op u en mij, op ons, zal ik maar zeggen. En nog een paar meer bedoel ik natuurlijk, op die hele gemeente die dan toch het resultaat is van zijn tegenwoordige werk. Een ondergronds werk, een werk onttrokken aan de wereld, een werk dat heeft plaatsgevonden in een vijandige wereld, in een wereld die in de praktijk geregeerd wordt door de duivel. Maar kijk eens wat hij vermocht en wat heerschappij van genade vermocht. Die arme zondaren die wij waren, die helemaal geen hoge dunk hadden van onszelf overigens. Juist die heeft hij getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze gepromoveerd naar de hemel en ze gemaakt tot eerstgeborene van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping en dus van zijn koninkrijk. Hebben jullie die nog? Dat is wat hij nu doet. En dan zal hij wederkomen. Met zijn hele gemeente en als een paar hoofdstukken verder de Heer in een uitgebreid visioen wordt voorgesteld als degene die op de troon zit en die aangewezen wordt om de rest van die profetieën te vervullen, om zo te zeggen, de rest van de heilsgeschiedenis af te werken, dan is hij daar samen met onder andere 24 oudsten, gewoon een uitbeelding van de gemeente, dat moet je dan weten, en die zingen een nieuw lied, dat is 5 vers 9... Zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons schulden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie, en gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priester, en wij zullen als koningen heersen over de aarde. En dan heb je precies diezelfde gemeente weer terug. Daar is niks moeilijks aan en het is niet de vraag wie stellen die 24 oudsten voor, of zelfs wie zijn die 24 oudsten. Hebben we een namenlijst of zoiets? Nee, er is niks moeilijks aan. Het is een visioen over hemelse dingen. Degene die dichtst bij die troon staan en rondom de koning, dan wel het lam, dan wel de leeuw. Dat is de gemeente van eerstgeborenen. En ze zeggen: gij zijt waardig. En we zijn eerstelingen die dat roepen. En we roepen het vandaag. Gij zijt waardig te ontvangen dat boek. Gij zijt waardig. Gij hebt de rechten verworven op heel die wereld, op heel die mensheid, op juridische grond, maar ook vanwege verdiensten. Het komt hem toe. En zoals de Heer zei via Ezechiël, uiteindelijk, ik zal die kroon, die troon geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is wat uitgebreid beschreven wordt in het boek Openbaring. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw profetisch woord. En voor die bemoedigende woorden dat wij zouden lezen en horen en bewaren en acht geven op dat woord, opdat dat woord in onze harten geplant zou worden. Want tegenover al die verwarring in de wereld om ons heen en tegenover die hoogmoed ook van de mens die het altijd weer beter weet, hebben wij nog steeds dit eeuwig blijvende woord van God, waaruit u ons hebt wedergeboren. Dat woord dat leven in zich bergt. Dat woord dat ons spreekt over verleden, maar zeker over het heden en nog meer over de toekomst, die dagen waarin het resultaat van uw arbeid gedemonstreerd zal worden in heel deze oude wereld. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat wij nog steeds, ook na zoveel eeuwen, uw woord in ons midden hebben, dat we het zomaar kunnen openen, en dat nog steeds u degene bent die u beloofd had om ons in heel de waarheid te leiden. Om ons bekend te maken, de dingen die u ons geschonken hebt, omdat we daaruit zouden leven. En zouden leven in de zekerheid des geloofs, en de zekerheid van een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Een zekerheid ook van dat u eenmaal alsnog recht en gerechtigheid zult brengen, ook hier onder de zon. Wij danken u daarom dat we blijmoedig de toekomst tegemoet mogen zien, hoewel het als altijd er somber uitziet voor de wereld als zodanig. Maar we danken u, wij gaan een goede toekomst tegemoet, omdat u ons die geschonken hebt uit de rijkdom van uw genade en ons hebt voorgesteld in dit profetisch woord dat zeer vast is. Wees u daarom ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.